Thank you. Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden, heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin ons zal voorgaan dominee Tramper. Kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 15 september, hoop in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. 'S Avonds, dominee A.P. Voets uit Hoevelaken. Als de Heer het geeft, beginnen we dan ook weer aan een nieuwe week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Straks na de dienst is er een preekbespreking in de oude school waarbij een ieder van harte welkom is. Als opening van het verenigingsseizoen beleggen de mannen- en vrouwenvereniging Deo Valente aanstaande dinsdag 10 september een gezamenlijke avond waarin de heer W.K. Rols van de NPV hoopt een lezing te verzorgen over het thema palliatieve zorg. Iedereen is daarbij hartelijk welkom, ook als u geen lid bent van een van beide verenigingen. Aanvang 's avonds 7:45 in de oude school. Collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Nog een afkondiging. Dinsdagavond is er een vergadering van de HGVV voor alle clubs en verenigingen in de oude school. Aanvang 8:00 's avonds. De kerkenraad wenst een ieder in ons midden, als die op afstand verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze eens vervolgen met het zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt, 3 van 27.
Thank you.
Doen we ook vanavond belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van artikel 16 en 17 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 16 en 17. En in antwoord erop laten we zingen uit Psalm 115 en daarvan het zesde vers. Vertrouw op God. En wat er verder volgt, 6 van 115 na het amen op de tekst uit hoofdstuk 3, Dordtse leerregels, artikel 16 en 17. Het gaat over de werking van de genade in het hart van mensen. En dan begint artikel 16 van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 als volgt. Maar, zoals de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en zoals de zonde die het ganse menselijke geslacht heeft doordrongen de natuur van de mens niet heeft weggenomen, maar verdorven, en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook de goddelijke genade van de wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die wil niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem, en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtig, alzo dat waar de weerspannigheid en tegenstand van het vlees tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware waren het niet dat die wonderbaarlijke werkmeester alle goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou gans geen hoop hebben om vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, waardoor God na zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, wedergeboorte geeft, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik van het evangelie, hetwelk de wijze God tot een zaad van wedergeboorte en voedsel voor de ziel heeft verordineerd. Daarom dan, zoals de apostels en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eer en tot neerdrukking van alle hoogmoeders mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door de heilige vermaningen van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, de sacramenten en kerkelijke tucht. En alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat degenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten om God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat er samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt en onze taak doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt en zijn werk gaat dan allerbest voort. Welke God alleen toekomt, zowel vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht van die middelen, alle heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Wij mogen hier bijeen zijn. U geeft het ons. Wat een onwaardeerbaar voorrecht. Wat een onderscheid ook maakt u met vele anderen. Die vandaag uitgaan. Winkelen. Op de markt van materiële goederen. Of die samenkomen in heel andere bijeenkomsten. U brengt ons hier bij uw woord, de fontein van heil. En mogen we u bidden, Heere, nu we hier samen zijn, of dat u de fontein ook wil openen. En dat het water des levens de gemeente in mag vloeien. En dat we mogen drinken van het water des levens. Om niet. Wij zijn alle stervende mensen. Op weg naar de eeuwigheid. Wie weet hoe spoedig. We zijn een nieuw seizoen ingegaan. Maar Heere, wie zal zeggen of we het einde ervan halen? Misschien nog een enkele dag. Een enkele week. En dan wordt onze levensadem afgesneden. Dan komen we aan het einde van dit leven. En dat moment dat komt, dat is onvermijdelijk. Zodra we worden geboren, Heere, zijn we oud genoeg om te sterven. En daarom bidden wij van u, om uw Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt. O Heer, als we nog voor eigen rekening leven, dood door de zonde en de misdaden, wek ons vanavond op. Dat kunnen wij niet, maar we hebben zojuist samen gelezen. Daartoe wilt u toch juist ook de middelen gebruiken. Waardoor uw Heilige Geest in de harten van mensen komt. En daar zowel krachtig als ook liefelijk werkt. Met het zaad van de wedergeboorte, uw woord, het evangelie. U dood door de wet, maar Heilige Geest, U wekt ten leven door het evangelie. De onweerstaanbare kracht van U, die veel groter is dan alle legers tezamen, wilt U die aanwenden. En als U dat doet, Heilige Geest, dan is het ook in het zuizen van een zachte stilte. O, Uw lieflijke kracht, zij vanavond over ons. Komt U daartoe zelf in ons midden. Geef een goed en gezegend uur rondom Uw woord. Gedenken ieder van ons op weg. Op de weg van het leven, bij al wat op ons afkomt, als het stormt van binnen. Als we geen weg weten, geen hand voor de ogen hebben. Wilt U vanavond komen, Heren? U wandelde eenmaal op de zee en U zag Uw discipel in grote nood en U was met innerlijke ontferming over hem bewogen. En U riep het hem toe, vanuit de storm. Vrees niet, ik ben het. En dat te zien, Heren. Dat U tot ons komt in de pijn, in de moeite. Dat is troost, dat alleen. Dat U de grote geneesheer, de arts, tot ons komt. Dat is de ware troost. Niet dat we beter worden. Niet dat we 110 jaar oud worden. Niet dat we alle geld en goed dat we willen hebben ook ontvangen. Nee, Heren, dat U aan boord bent. Doe het. En Heren, als onze weg voorspoedig is en we zegeningen van U ontvangen, mogen dan al die goede tierenheden van U ons tot bekering leiden. Dat we niet opgaan in de dingen van de tijd, maar dat we ze met een verwonderd hart in alle ootmoed mogen ontvangen. En zo een ontvangend leven mogen leiden in een diep besef dat we geen rechten hebben. Ach, Heere, geef dat we zo mogen leven tot eer van Uw grote naam. Zegen ons zo vanavond om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het tweede boek van Koningen. Vanmorgen hoofdstuk 2, vanavond hoofdstuk 3. En we lezen de eerste 20 versen. 2 Koningen 3, vers 1 tot en met 20. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. 2 Koningen 3. Joram nu, de zoon van Achab, werd koning over Israël te Samaria in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaar. En hij deed dat kwaad was in de ogen van de Heere, maar niet als zijn vader en als zijn moeder, want hij deed het opgerichte beeld van Baal weg dat zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen. Hij week daarvan niet af. Meza nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar. En hij bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren, en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Achab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: de koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult u met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zei: ik zal opkomen, zo zal ik zijn zoals u bent. Mijn volk als uw volk, mijn paarden als uw paarden. En hij zei: door welke weg zullen we optrekken? Hij zei: door de weg van de woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als ze 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zei de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zei: is hier geen profeet des Heere, dat wij door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zei: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zei, het woord van de Heere is bij hem. En zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Maar de koning van Israël zei tot hem, nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei, zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand van de Heere op hem kwam. En hij zei, zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, gijlieden zult geen wind zien en u zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water worden vervuld, zodat u zult drinken, u en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen van de Heere. Hij zal ook de Moabieten in uw hand geven. En u zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan. En zult alle goede bomen vellen. En zult alle waterfonteinen stoppen. En alle goede stukken lands zult u met stenen verderven. En het geschiedde 's morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, zie, water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord, laten we samen eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 84 en daarvan vers 1 en 3. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer, der legerschare God, zij mij uw huis en uw tempel zangen. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 84. Gemeente, een bijzondere opdracht die de Heere bij monden van de profeet Elisa geeft aan de drie koningen en hun legers. Vind je niet? Graaf geulen, greppels, grachten in de woestijn. En zegt de Heere, ik zal water geven. Nou, dat is hoogst opmerkelijk, toch? Geulen graven. Is dit woord waarmee de Heere vanavond tot ons komt aan het begin van een nieuw seizoen. En we willen er met de hulp van de Heere ook bij stilstaan. Uitgangspunt voor de prediking. Het voorgelezen schriftgedeelte. 2 Koningen 3. In het bijzonder de versen 16 en 17 die ik graag nog een keer u voorlees. Waar de Bijbelschrijver schrijft. En hij, Elisa, zei, zo zegt de Heere. Maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. En toch zal dit dal met water worden vervuld, zodat u zult drinken. U en uw vee en uw beesten. Tot zover. Schrijven onder deze woorden als thema geulen graven in de woestijn. Drie gedachten. De eerste grote nood. Er is gebrek aan water. De tweede, goddelijke opdracht, graaf geulen. En in de derde plaats, genaderijke zegen. Geulen graven in de woestijn, grote nood, goddelijke opdracht, genaderijke zegen. Gemeente, koning Joram van Israël is verontwaardigd. Ik laat het er niet bij zitten. Roept hij uit in zijn paleis. Ik ga erop uit. Met mijn leger. Ten oorlog. Wat is er gebeurd? Meza, de koning van de Moabieten, een land aan de andere kant van de Jordaan, heeft Joram laten weten dat hij hem niet langer meer als vazal zal dienen. Voortaan krijgt Joram jaarlijks geen lammeren meer. En voortaan krijgt Joram jaarlijks ook geen wolharige rammen meer. En ja, dat is tegen het zere been van Joram. En vandaar dat Joram besluit om tegen Meza de strijd aan te binden. Ten oorlog. Maar hij gaat niet alleen. Hij heeft Jozefat, de koning van Juda, gevraagd met hem mee te gaan. En ook dienstvazal, de koning van Edom. En Jozefat stemt ermee in. En zo gebeurt het dat de koning van Israël en Juda en Edom met hun legers optrekken naar Moab. En ze kiezen een strategische route. Ze willen Moab niet in de flank aanvallen, maar aan die kant waar Moab het allerminst eigenlijk verwacht en op rekent, aan de zuidzijde van het land. En daartoe dirigeren die drie koningen hun troep in de richting van de woestijn van Edom, ten zuiden van de Dode Zee. En zie ze gaan. Duizenden en duizenden manschappen. Infanteristen, soldaten te voet, cavaleristen, soldaten te paard en in hun gevolg ook allerlei lastdieren, ezels en kamelen, bepakt en bezakt met proviant. En dan duurt het niet lang of ze bereiken daadwerkelijk de woestijn van Edom. En dan komen ze terecht in een vallei, omringd door bergen die, bekend staan vanwege een zekere roodachtige gloed. En daar slaan de militairen hun bivak op. Ook de koning van Israël en Juda en van Edom. Wie de koning van Edom is, weten we niet. Wie de koning van Juda is en wie de koning van Israël is, des te beter. Joram is koning van Israël en hij is de opvolger van zijn vader Ahab, een goddeloze koning die een beeld van Baal opgericht in Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Joram had dat beeld weliswaar verwijderd. En toch lezen we ook van hem in het tweede vers van hoofdstuk 3 van het tweede Bijbelboek Koningen. Hij deed dat kwaad was in de ogen van de Heere. Zijn hart was niet geheel gericht op de dienst van God. Hij leeft niet in diepe afhankelijkheid van de Heere. Gedeeld hart. Joram was eigenlijk een man van de heb. Dit hebben, dat hebben, uit op geld en goed. Zodra hij hoort dat Meza aan zijn verplichtingen niet voldoet, door hem niet jaarlijks die 100.000 lammeren en die 100.000 rammen te zenden, dan slaat hij met de vuist op tafel en gaat hij meteen op oorlogspad. Jozefat is anders dan Joram wel een man die de Heere vreest. Hij is koning of Juda, tweestammenrijk. En hij wil niets liever dan het volk van Juda reformeren. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. En dat lezen we in 1 Koningen 22. Goed getuigenis van Jozefat. Het is een koning die doet, staat er, wat recht is in de ogen van de Heer. En toch, is wel opmerkelijk dat ook Jozefat zo snel instemt met dat verzoek van Joram. Trek je mee ten strijde. Hij gaat onmiddellijk akkoord. Hij doet niet wat hij eerder wel deed toen Ahab met een soortgelijk verzoek tot hem kwam om mee ten strijde te trekken tegen de koning van Syrië. Daarover lees je in 1 Koningen 22. Komt de vraag van Ahab, doe je mee? En dan zegt hij eigenlijk wel hetzelfde wat hij ook tegen Joram zegt in vers 7. Mijn volk is uw volk, mijn leger uw leger, mijn paarden zijn ook van u, maar Als Ahab met dat verzoek komt, dan zegt hij er wel iets bij. 1 Koningen 22, hij zegt, laten we de Heere vragen om zijn woord. Of hij er zijn zegen over heeft. En dat doet Jozefat nu niet. Hij niet. Joram evenmin. Zonder gebed zijn ze op krijgstocht gegaan. Zonder hun knieën te buigen. En zonder hun handen te vouwen. Alsof ze het zonder de Heere wel kunnen. De klus zonder de Heere wel kunnen klaren. Maar dan gaat de Heere niet in mee. Daarin komt hij de koningen en hun legers tegen. Hij gaat ze in nood brengen. in een situatie waarin ze echt gaan leren dat het te vergeven is om op eigen kracht en eigen kunnen te vertrouwen.
Eigenlijk wel een voorrecht, hè? Als de Heer je in je leven tegenkomt. Als Hij je in de nood brengt. Nou, vind ik niet aangenaam. Maar het is ook zo. Verre van aangenaam. Hè? En toch, in het lijden. En dan kan het lijden echt ook tot doel hebben. Dat hoeft het niet per se te zijn, maar dat kan het wel. En tot doel hebben het een roepstem te zijn. Als een megafoon. Ontwaak. Word wakker. Leef niet door zonder mij. Wat de Heer doet bij deze drie koningen en hun legers. Ze komen in grote nood. Vers 9. Als ze 7 dagreizen omgetogen waren, had het leger en het vee dat hen volgde geen water. Dat is al wat er staat. 2 woorden. Maar goh, dat houdt me wat in. Geen water. Nergens in die dorre vlakte is ook maar een druppel te vinden. Nou, daar hadden die mannen niet op gerekend. Ze kwamen daar aan, vermoeid en uitgeput in die vallei. En ze dachten, nou ja, er zal vast en zeker wel een waterput zijn. Hè? Of een bron waaraan we onze dorst kunnen lessen. Maar ho, dat pakte heel anders uit. Alle bronnen staan droog. Alle waterputten staan droog. Alle beken, alle wadi's. Geen water. Geen water betekent geen leven. Geen kracht. En dat blijkt ook wel. Want het kost de soldaten steeds meer moeite om overeind te blijven. Hè? De een na de ander zijgt in één. Velen vallen aanmächtig neer in het zand. Smachtend naar water. Paarden kunnen zich even min op de been houden. Hè? Ze zakken door de hoeven heen. Hè? Je ziet het zo voor je. En ze komen hinnikend en zuchtend op de grond terecht. Zie je dat nu? Van heel die grote, krachtige, geallieerde troepenmacht blijft niets over. Geen militair die nog rechtop staat. Geen soldaat die nog een stap kan verzetten. Iedereen is in één woord gezegd een lamlendig aan toe. Geen water. Hoe erg. Er zijn heel veel mensen op deze aarde, ook vandaag, die dat ervaren. Hoe erg het is als je lijdt aan een tekort aan water. Als je leeft in droge gebieden. Je hebt geen schoon drinkwater bij de hand. Dat brengt van alles met zich mee, hè? Ziekte. Infecties. Oh, lijden. Dat zijn we bevoorrecht, hè, dat wij zo dagelijks water uit de kraan kunnen tappen. Hè? Bijna altijd. Toch? Thuis ook, hè? Doet de kraan open. Hup, gaat water stromen. Alle zegen. Zonder water kun je niet leven. Ja, een enkele dag. Maar dan raak je uitgedroogd. En dan komt de dood heel snel dichtbij. En dat laat tegelijkertijd ook wel zien hoe kwetsbaar wij zijn. Hè? Wij zijn mensen. Geen God. Denken we wel, hè? Met al onze technische middelen. Met al wat we kunnen. Maar wij kunnen niet zonder de Heer. Hè? Wij zijn in alles heel afhankelijk van de Heer. Voor ons lichamelijk welzijn. En ook voor ons geestelijk welzijn. Hè? Nou, juist dat nu is nu ook zo belangrijk om ons voor ogen te stellen aan het begin van een nieuw seizoen. Dat we zo in alle dingen afhankelijk zijn van de Heer. Hè? Het is een grote zegen, hè, dat we weer mogen beginnen. Vanmiddag de zondagschool. Binnenkort de mannen- en vrouwenvereniging. De clubs, ook de catechesen. Maar dit is nu echt zo belangrijk om te beseffen. En daarom is het ook waarom de Heer ons het laat verkondigen. En laten we het echt in de diepte van ons hart doordringen. Zonder de Heer kan het niet. In eigen kracht onmogelijk. Wij kunnen niets maken. Wij kunnen in het natuurlijke leven onszelf het leven niet geven. We kunnen in het natuurlijke leven ons leven zelf niet onderhouden. Maar dat geldt nog veel meer ook in het geestelijke leven. Dat kunnen we onszelf ook niet geven. En we zijn ook niet in staat om ons geestelijke leven zelf te onderhouden. Hè? Voor waar geestelijk leven? Voor het kennen van de Heer. Voor het geloven in de Heer Jezus Christus. Voor het dienen van Hem in verwondering en in verbrokenheid van ons hart. In oprecht berouw over onze zonden, met een blijmoedige geest om Hem te dienen, zijn we werkelijk helemaal aangewezen op de Heilige Geest. En wij zijn in onszelf dood. Onbekwaam, ervaar je het zo, tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. En dat zit nou zo diep in ons, hè? Om eigen wegen te gaan. Net als Jozefat en Joram. Hè? Wij zijn geen haar beter. Plannen maken, toch? Activiteiten ondernemen, opzetten, alles. Agenda plannen, brieven schrijven. En al die dingen die we dan met elkaar organiseren. Hè? En we doen het zonder, zomaar, en het gebeurt zomaar. Zonder de Heere echt erbij te benodigen. Hè? Zelf doen. Zelf uitzoeken. Zelf uitdenken, wat steekt dat toch diep in ons? Zelf proberen mensen te vernieuwen, je kinderen in de opvoeding. Zelf proberen mensen tot geloof te brengen, door ze aan te dringen en bij ze erop aan te sturen. Alsof we het in eigen hand hebben. Dat gaat niet. Ja, we kunnen elkaar wel wat aanpraten. Daar moet ook altijd heel voorzichtig in zijn. We kunnen elkaar wel wat op de mouw spelden. We kunnen zingen, we kunnen zelfs springen. Terwijl het toch allemaal zonder de Heilige Geest is. Nou, dat is wat de Heer ook, hè, Joram en Jozef had leert. Zonder mij, en dat is wat Hij ook ons echt wil laten verkondigen. Bedenk dat goed, zonder mij kunt u niets doen. Hè, maar kijk maar, daar liggen al die mannen. Kwijnend in het stof, zonder de Heere, geen kracht. Ach, roept Joram uit, dat de Heere deze drie koningen nu geroepen heeft om die in de hand van de Moabieten te geven. Ach, wil hij zeggen, is dit nu waar de Heere ons in leidt, in zoveel ellende? Is dit waarom hij ons samengeroepen heeft, om hier terecht te komen, om hier in deze woestijn te gaan sterven? Om te verliezen van de koning van Moab. Waarom gaat het nou eigenlijk zo? Kan dat niet anders? Nou zeg. Ja, dit is wat. Ga je zelf op pad zonder het aangezicht van de Heere te zoeken. Zonder hem te bidden. En dan ga je de Heere ook nog verwijten maken als het anders loopt. Als het niet gaat zoals je had voorgenomen. Ach. Wat is toch de mensen? Wat gaat er toch eigenlijk wel niet in het diepst van ons hart schuil? En wat komt het er toch ook niet uit als we in de nood terechtkomen? Hè? En dat komt, dan komt het vaak naar boven. Hè? Herken je dat? Bij mij ook. Weet je wat met Joram het geval is? Staat hij daar te mopperen? Waarom nou zo? Waarom roept de Heer je hiertoe? Je bent zelf gegaan. Waarom zo? Weet je wat in het hart van die man is? Rechthebbend. Rechthebbende man. Geen oog voor de heiligheid en de heerlijkheid van God. Geen oog voor zijn diepe verlorenheid en het verderf van zijn eigen leven. Rechthebbend. De Heere komt hem tegen en hij begint te murmureren. Waar heb ik dit nou toch aan verdiend? Maar leeft dat ook niet in onze harten? Zijn ook wij geen rechthebbende mensen? Heb je zelf ook zo leren kennen? Dat als de Heer je niet geeft wat je vraagt. Ja, dat zit echt diep in de bodem van ons hart. En dan komt het er zomaar uit. Waarom? He? De Dat komt omdat je denkt dat de Heer het eigenlijk toch wel een beetje aan je verplicht is. En zie maar onder ogen vandaag dat dat niet zo is, hè. Maar zie maar ook onder ogen dat dat nou in je hart leeft. Hè? Dat is ook wat de Heer juist wil. Dat we erkennen wie we nu voor hem zijn. Dat we ermee voor de draad komen. Hè? En dat we ons voor hem vernederen. En dat we het hem belijden. O Heere, gedenk aan mij. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar hè, dan krijg je juist genade nodig. Juist als je je voor de Heere vernedert en zegt. O Heere, dit ben ik nu. Ga ik er zelf op uit? Gaat het niet goed? Geef ik u ook nog de schuld? Maak ik eigen plannen zonder u erbij te betrekken? Loopt het mis? Ga ik u tot de orde roepen? O Heere, wie ben ik toch? Belijden, daar moet je niet wegstoppen. Moet je zeggen, ja, daar word ik gelukkig voor gespaard. Daar word je niet voor gespaard. Dat komt naar boven. Dat laat de Heer je zien. Waarom? Opdat je genade nodig krijgt. Dat is wat we bij Jozef had zien. He, want wat doet Jozef wat? Nou, die man is echt niet beter dan Joram in zichzelf. He, maar die man die ziet het onder ogen. Die zegt, oh, dat hebben we verkeerd gedaan. En dan komt de Heer hem tegen. En hij zegt, oh, maar. Ja, nou hebben we geen genade verdiend. Dat zie ik ook wel. Maar we hebben wel nodig. Laten we dan toch tot de Heer gaan. Laten we dan toch kijken of dat er een man is. Een profeet die ons iets in de naam van de Heer kan zeggen. Zie je dat? Ja, die man die ziet het. Ik heb niet meer verdiend dat de Heer naar me omziet hier in de woestijn stervende. Maar Jozef had zegt, nee, maar dan zegt hij, dan gaan we niet van de Heer vandaan. Nee. Ja, nou we hebben juist genade nodig. Dan gaan we naar de Heer toe. Is er een profeet? Zie je dat? Dat roept hij uit. Hè? Nou dat. Jozef had heeft net zoveel rechten als Joram. Geen. He, als de Heer hem hier laat sterven in de woestijn zonder naar hem om te zien, dan heeft hij dat maar aan één iemand te danken, aan zichzelf. En toch neemt hij hier nu juist, nu de dood nabij komt, de toevlucht tot de Heer. Is er een profeet? Is er iemand die in de naam van de Heer voor ons een woord van de Heer heeft? Doet u het ook? Als je zegt, oh, wat leeft er toch niet in mijn hart? De Heer komt me tegen en ik kom mezelf ook tegen. Dat je daar niet van de Heere weggaat. Maar zegt, o Heere, hier ben ik. Ik heb niks verdiend. Maar zie op mij neer in genade. Heb u nog niet een woord voor me? Nou, wat Jozef had zegt, is er niet iemand die in de naam van de Heere een woord van de Heere heeft. En die is er. Elisa. De man die Elia kort geleden is opgevolgd. En die, zo wordt er ook gezegd door de Bijbelschrijver, nog water op Elisa's handen goot. Hè. Dat betekent als Elia vermoeid was, hè, dan was het Elisa die water ter verfrissing op zijn handen goot. Hè. Dat ziet op de nauwe innige band die beide profeten hebben gehad. Nou, als Jozef had de naam van Elisa hoort en ook hoort dat hij nauw met Elia verbonden was, hè, dan stelt hij voor om naar Elisa toe te gaan. En dat doen ze dan ook. En als ze dan bij de profeet komen en Elisa ziet die drie koningen. Daar raakt Elisa van streek. Ja. Het is vooral het zien van Joram dat hem raakt. Wat heb ik met u te doen? Zegt hij. Komt u naar mij? Waarom gaat u niet naar de profeten van uw vader? En nu bent u in nood. Waarom gaat u niet naar de profeten van uw moeder? De Baaldienaars. Kunt u daar niet beter uw heil gaan zoeken? Elisa raakt van streek. Ja. Hij ziet wat er gebeurt en dat grijpt hem zo aan. Waar is deze man Joram toch mee bezig? Erop uitgetrokken zonder de hulp van de Heere te zoeken. Hij brengt een heel groot leger in gevaar. Hij brengt het leger van Juda in gevaar. De godzalige koning Jozefat en zijn huis erbij. Allerlei emoties gaan door Elisa heen. Verontwaardiging. Verdriet. Ook boosheid. Verslagenheid. Nou ja, maar zo kan hij het woord niet bedienen. Nee, zo kan hij toch niet de stem van de Allerhoogste zijn. Dat is ook zo. Elisa heeft rust nodig. Ontspanning. Innerlijke kalmte en dat realiseert hij zichzelf ook. En vandaar dat hij om een speelman laat roepen. Vers 15. Hij zegt, breng mij een speelman, een muzikant. En ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Hè? Klein detail in deze geschiedenis. Als ik er even bij stil mag staan. Bij deze speelman. Maar dat leert ons wel ook. Hè, dat, ja, dat er soms heel veel op je kan afkomen. Als ambtsdrager. Als leidinggevende van een club of vereniging. Maar ook als ouder. Of als opvoeder. Of in de, ja, ja, wat ook op je levensweg kan komen. Hè, dat het je te veel wordt. Dat kan. En dat je... ja, eigenlijk overmand wordt door al wat gebeurt. Dat kan en is het dan niet heerlijk om ook te zien hoe de Heere zorg draagt voor alle die hem vrezen. Ook voor Elisa, zijn dienaar. Hè? Dan geeft hij hem een speelman. Dat is zo mooi. Hè? Iemand die muziek maakt. De snaren bespeelt. En die komt en dan gaat hij spelen en terwijl hij dat dan doet... dan komt Elisa innerlijk tot rust. Tot kalmte. He, en nou, dat is wat goede muziek ook uitwerkt. Daarom is het ook zo'n heerlijke gave, hè, muziek. Als je innerlijk soms zo, ja... kan zoveel door je heen gaan ook, hè. Dat je verward raakt. Dat je niet meer weet hoe het moet. Ken je dat niet? Vorig jaar was het in mijn eigen leven. Ik wist niet meer hoe het moest. Toen heeft de Heer juist ook op deze geschiedenis geweest. Ik dacht, ja, maar ik kan toch niet stoppen. Ik moet wel door. Toen zegt de Heer, maar Elisa vroeg om een speelman. Ik geef je ook een speelman. Toen kreeg ik vrijmoedigheid. Om het werk neer te leggen. Kan je soms nodig hebben. Toch, heb je die nodig? Speelman. Muziek. Ontspanning. Nou, goede muziek, hè? Muziek die voldoet, jongens, meiden, aan de normen van Filippenzen 4 vers 8. Moet je straks maar even opzoeken, hè, wat daar staat. Filippenzen 4 vers 8, dat is goede muziek. Maar het kan ook zijn door een wandeling door de natuur. Of cultuur. Hè, dat je stad bezoekt, Amsterdam, en dat je daar loopt door de grachten en dan ziet al die panden. En zegt, oh, Heilige Geest, dat is ook door u, hè? U hebt dat zo in uw algemene genade gegeven, de architectuur. Dus daar kan je van genieten, toch? Heb je dat niet? Loop je door die grachten heen, ben je even in een heel andere wereld. En zeg, o Heere, hoe wonderlijk heeft u toch alles gemaakt. Ontspanning. Dan mag je tot rust komen. En in die rust, daar wil de Heer je juist ook weer ontvankelijk maken voor zijn woord. Ja, als je van streek bent en overstuur, zoals Elisa, dan kan het woord geen werking doen. Nou, dat kan wel hoor. Maar toch is daar juist ook die rust voor nodig. Hè? De Heer die werkt in de stilte, in het zuizen van een zachte stil. Van een zachte wind. Nu, een speelman geeft de Heer Elisa. En ja, dat is omdat hij anders het woord van God niet kan uitdragen. En dat laat ons nog iets zien. En in de loop van deze geschiedenis is dat eigenlijk wel het punt waarom het gaat. Het is maar niet vanzelfsprekend dat de Heer met zijn woord tot je komt. Nou, zegt Johan, dan gaan we naar Elisa. Nou, dan moet die man onze goede boodschap verkondigen. Nou, dan moet die het evangelie ons uitdragen. Alsof je daar recht op hebt. Nee, zo is het ook niet. Het is maar niet vanzelfsprekend. Toch, dat het woord van God mag worden verkondigd. Dat geldt ook voor ons. Het is maar niet vanzelfsprekend, hè, als we nu aan het nieuwe seizoen beginnen, dat we catechieten mogen hebben. En leidinggevenden. Die hun schouders eronder willen zetten. En die dat gaan doen. Die de zondagsschool willen gaan leiden. Elke zondag een verhaal vertellen. Hoe heerlijk en rijk is dat, hè? En dat er ouderlingen zijn en diakenen die straks weer op huis ook gaan. En die gaan vragen. Nou, niet wat vond je van de preek. Maar wat beluister je? En wat werkt het woord uit? Het is een zegen toch als dat mag gebeuren. Is er vrucht die dat gaan onderzoeken, hè? En dat de dienaren van het woord zijn die zondag aan zondag u het woord mogen verkondigen. Nou, dat geeft de Heer onverdiend. Zo mogen we het ook zien. Mag u het ook zo zien? Dan schept het verwondering, toch? Oh, Heer, er is nog een speelman. Er komt ook nog een profeet. Catechieten. Nou. Speelman komt. En als Elisa dan tot rust komt, dan geeft de Heer hem ook een boodschap. Voor het volk. Zo zegt de Heer, zegt Elisa. Zo zegt hij, maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, u zult geen wind zien en u zult geen regen zien. En toch zal dit dal met water worden vervuld, zodat u zult drinken, u en uw vee en uw dieren. Hoor je dat? Maak grachten. Graaf geulen. Dat is het woord van de Heere. Greppels, kanalen. En de Heere zegt, ik zal je water geven. In overvloed. Zodat je kunt drinken. En zoveel als dat je maar wil. Soldaten moeten geulen graven. Niet vechten, dat kunnen ze ook niet meer. Graven. Geulen. En de Heere belooft water. Ja, wij weten hoe de geschiedenis zich vervolgt. Maar het is toch wel een opdracht, hè? Toch? In de woestijn. Moeten we dat hier doen? Geulen graven in dit dal? Alles dor en dood? Is dat wat de Heere wil? Dat is toch wel heel... Ja, dat kan niet toch. Hier in de woestijn geulen graven. Maar dat is wat de Heere zegt. En dan zal er water komen. Water voor rechteloze zondaren. Die zelf tot niets in staat zijn. Dat komt er. Niet door een regenbui, zegt de profeet. Ook niet door wolken. Hè. Die worden voortgedreven, aangedreven door de wind. Nee, maar door een onverklaarbaar wonder. Geulen graven. De schop moet de grond in. En zie hoeveel kracht er van dat woord uitgaat. Want Elisa die verkondigt het. En met dat hij het uitspreekt, deze woorden, gaan de soldaten aan de slag. Ze staan overeind en dan gaan ze. Graven, graven, geulen graven. Ah ja, maar heb dat nou wel zin, joh. Moeten we dat echt gaan doen hier in de woestijn, geulen graven? Dat is toch eigenlijk onmogelijk werk. En nou, stel maar dat de Heere water gaan geven. Dan kan hij dat toch wel meteen, hoeven toch niet geulen voor te gaan graven? Waarom geeft hij het water niet dan meteen? Misschien zijn er wel mannen die zo hebben gesproken. En die hebben gezegd, dat is toch niet normaal, zo'n opdracht. Ah ja, maar er zijn misschien ook al militairen geweest, vast en zeker. Die zullen hebben gezegd, maar laten we de Heere gehoorzamen. En laten we zijn woord ter harte nemen. Wat een wonder dat wij nog geulen mogen gaan graven. En dat de Heere water belooft. Want als de Heere, de God van Israël, water belooft, zal hij het zeggen en niet doen? Zal hij ons laten graven en ons niet zegenen? Water toezeggen en ons droogte geven? Ze bemoedigen elkaar. En zeggen, kom, geulen graven. Pak je schop. De Heer is groot en goed. En oh, hij zal in zijn toorn aan ontferming gedenken. Graaf geulen. Nou, dat is waartoe de Heer vandaag ook ons oproept. Geulen graven. In de nood van je leven ook. In de doodsnood. Je moet sterven. Graaf geulen. Dat is een opdracht waarmee de Heere tot ons komt, een woord. Oh, hij zegt, ach, zul ik niet doen. Vandaag, de komende tijd, wil je geen geulen graven. Dan zal ik die geulen, dat beloof niet, dan zal ik ze vullen met water. Jongens, meiden, geulen graven. Dat is de oproep van de Heere. Kom, zegt hij, kom. Doe het. Jij ook. U allemaal. Tot u allen komt deze oproep. Graaf je, wil je geen geulen graven? Graaf geulen. Ik zal water geven. Ik zal mijn Heilige Geest geven. Dat zeg ik je toe. Geulen graven. De Heere belooft water. Echt. Stromen van water. Jesaja 44. Zo'n rijk woord, hè? Ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droog. Ik zal mijn geest over u uitgieten, mijn zegen over uw nakomelingen. Dat is de belofte die de Heer aan de gemeente doet. Zul je niet graven? Geulen graven. Wat is dat?
geulen graven dat wil zeggen. Dat je de middelen gebruikt die de Heer je aanreikt, waardoor hij genade wil werken. Dat je de genademiddelen die de Heer geeft in zijn grote goedheid, in zijn barmhartigheid, dat je die genademiddelen in verwondering ontvangt en ze aanwendt. Het gebed, het lezen van het woord, het houden van stille tijd, het trouw bezoeken 2 keer op zondag van de erediensten. Als je dat doet en de middelen gebruikt, dan graaf je eigenlijk geulen, hè, om zo te zeggen. Geulen waardoor de Heere het water van het eeuwige leven van de Heilige Geest wil laten stromen. Het is zo belangrijk. Laten we elkaar daartoe vandaag ook op deze dag, maar ook de komende dagen opwekken om de genademiddelen te gebruiken. Heel belangrijk dat je die niet verwaarloost. Dat je daar niet slordig mee omgaat. Dat je het bidden niet laat. En dat je niet slordig bent in het Bijbellezen. Dat je goed meedoet op de catechese, op de zondagsschool. En de Heere wil juist ook het eerbiedig en hartelijk gebruik van de genademiddelen zegenen. Nou ja, de Heere kan ook werken zonder de genademiddelen, zeker. Maar dat doet hij in zijn gewone weg met mensen als hij geloof gaat werken en bekering niet. Dat kan hij wel. Ik zou bijna zeggen, als je bekeerd wil worden en je laat de genademiddelen, daar ga je slordig mee om en die gebruik je niet, dan moet je er maar niet op rekenen dat je bekeerd wordt. Nou. Ja, maar toch, hè. De Heere bindt zich aan de middelen. Hij is er zelf niet aan gebonden, maar wij zijn er wel aan gebonden. Gebruik de genademiddelen. En dat is de oproep die de Heere vandaag laat doen. Dat je naar de kerk gaat. En dat je met die genademiddelen ook zorgvuldig omgaat. Hè? Dat je je op de kerkgang ook voorbereidt. De prediking van het woord. Ik zou bijna zeggen dat je morgen maandag al daarmee begint. Dat je daar op je knieën gaat en zegt: Heere, wilt u ook zondag het woord zegenen? Dat het helder mag zijn. Goed uitgelegd, dat ik het goed kan begrijpen. En dat het woord ook echt zegen mag hebben. En zeker ook op zaterdagavond. Dat je je voorbereidt, daarover gaat nadenken, niet nog uitgaat. Nou, we gaan lekker chillen. Wijn drinken, wat ook. En dan gaan we zondagsmorgen met een slaperig hoofd naar de kerk. Nee. Op tijd naar bed. 10 uur. Nou. Maar dat u 's morgens op tijd kunt opstaan. En niet op de laatste nipper uit bed rolt, gauw nog een kam door je haar en dan hup in de kerkbank gaat zitten. Nou ja, ik ben benieuwd wat die man gaat vertellen. Nee. Nou, zo doen we dat toch ook niet. Nee, dat weet ik ook wel. Maar even wel, hè, dat je zegt van de tijd ervoor nemen. Op tijd opstaan. In stilte je hier neerzet. Eerbiedig, de Heere gaat spreken, hè, de genademiddelen. Graaf geulen. En gebruik de middelen waardoor de Heere genade wil werken. Nou, als je een avondje vrij bent door de week. Niet meteen op pad gaan. Nou, een mooie gelegenheid eigenlijk, hè, om het woord te onderzoeken. Te lezen. Te studeren. De schriften. Straks zal Stefania het je vragen. Ik heb een boekrolletje geschreven. Wat vond je daarvan? Geen idee, Stefania. Micha. Dan kom je hem tegen op de laatste dag, de oordeelsdag. Ik heb ook een profetenboekje mogen schrijven. Hij heeft gelezen, wat stond erin? Geen idee. Genademiddelen. En die de Heer je geeft. Kom, laten wij de schriften onderzoeken. Graaf geulen. Trek je terug in de stilte van je binnenkamer. Ga nadenken. Als je bekeerd wil worden, zei ooit een dominee, dan moet je gaan nadenken. Overwegen. Wat is zonde? Wat is het kwaad van de zonde? Wat is genade? Wie is de Heer Jezus? Hoe kan ik hem leren kennen? Wat is het om hem te leren kennen? Hoe kun je zeker weten dat je hem kent? Nadenken.
En vragen of dat de Heer Jezus zich door het evangelie aan je bekend wil maken. Hij wil erom gevraagd zijn. Op je knieën gaan. En smeek de Heer om de leiding van zijn Heilige Geest. Het gebed, dat is ook een genademiddel. Hè? Op het gebed wil de Heer juist wonderen werken. Nou, ga op je knieën. Ja, maar dominee, als ik op mijn knieën ga, dan merk ik juist dat ik zo'n biddeloos hart heb. Heb u dat ook? Ik ook. Juist op je knieën kom je jezelf zo tegen. Hè? Maar dat moet je de Heer zeggen. Ach Heer, kijk toch eens wie ik ben. Ik kan me heel niet bidden. Ik kan mijn gedachten er niet bij houden. Ja, ik kan wel even een paar zinnen zeggen, maar ik voel dan daar vaak dat de hemel zo gesloten is. Ik heb geen gebed, Heer. Dat moet je zeggen tegen de Heer. Begin maar waar het op vast zit. Heer, leer mij bidden. En dat wil de Heer. Dat is een genademiddel. En als je op je knieën geweest bent. Ja, en je staat op en je zegt, ja, ik heb wel gebeden, maar wat heb ik nou eigenlijk in mijn hart uitgewerkt? Ik moet altijd denken aan het advies dat ooit een decaan mij gaf op de Guido de Brea Rotterdam. Hij zei, Ben, hij nou niet bidden kan, hè? En je bent op je knieën gegaan en dan sta je op en dan zeg je van, ja, maar hoe is het nu, hè? Hij zei, dan moet je nog eens teruggaan. Ga nog eens bidden. Bidden. Bidden totdat je gaat bidden. Want als dan de geest komt, dan wordt het eenvoudig, hè? Dan maakt hij het open. Nou, op je knieën. Echt hoor. Moet je doen. Ook als je juist voelt dat je ja, zo biddeloos bent. Toch op je knieën. Heere, ontfermt zich over mij. En nog zo genademiddel. En lees het woord. Nou, dat zei ik net ook al, maar ik wil het nog een keer onderstrepen. Of een goed boek. Ook als je vermoeid bent. Ben je ook zo vaak moe? Ik ook. En dan denk ik, ja, ik ga nou niet lezen. Ik heb, ja, u houdt van lezen. Ik hou echt wel van lezen. Dat vind ik ook echt een zegen. Maar dan ben ik soms zo moe, dan denk ik van, ja, ik ga nou geen boek meer pakken. Ik ga nou maar even op mijn mobiel, dan ga ik even een filmpje kijken. En nou, nee. Niet doen. Niet doen. Dan spreek ik mezelf als toe, doe je dat ook wel eens? Dan zeg ik van, nee, niet doen. Nou, niet op je mobiel verder. Dat is zonde van je tijd. Verhemel in waarde. Pak toch het woord. En dan pak ik het woord. En dan ga ik lezen. En dan verwacht ik er soms zo weinig van. Maar dan toch hè, wil de Heer juist toch soms dat zegenen. Komt hij toch in het lezen. En dan laat hij toch iets zien van wie hij nou is. En dat hij nou zich wil ontfermen over zondaren. En dan heb je het soms maar een klein stukje gelezen. En dan doe je het dicht en zeg je, oh, ben toch blij dat ik het gelezen heb. Heren, wat bent u goed. Jongens, meiden. Ik zeg als tegen mijn eigen kinderen. Je hebt discipline nodig. Discipline. Echt. En wat is discipline? Zeg eens. Discipline, dat is dat je dat doet. Waar je geen zin in hebt. Dat is discipline. Ik heb er geen zin in en ik doe het toch. Nou dat. Nou moet je zo met de middelen omgaan. Nou maar realiseer je dan. En mag je ook tegen jezelf zeggen. Wel, hoe kostbaar het is. Hè? Dat je jezelf ook voor ogen had. Dat ik toch mag bidden. En dat de Heer me zijn woord geeft. En dat je zo. Nou als je zo dan naar de middelen gaat. Dan zeg je. Oh Heer, wat een voorrecht nog. Hè? En wat heb ik toch een hart. Wat dat tegen gekant is. Hoe is het toch mogelijk dat ik zo ben. Heer, wat een grote zegen dat u me de middelen geeft. Nou graaf geulen. Hè? Gebruik de genademiddelen. Ja, het is bijna tijd. Ach, gebruik de genademiddelen. Maar ja, misschien zeg je, ja, maar wat helpt het? Hé, wat heeft het voor zin? Ja, zo redeneert het ongeloof. Hé, maar het geloof redeneert zo niet. Het geloof zegt, ik ga het gebruiken. Oh, wat een voorrecht. Hè? Ongeloof zegt, ja, ik kan het wel gebruiken, maar als de Heer het niet zegent, wat heb ik eraan? Maar het geloof redeneert zo niet. Dat ziet het voorrecht van de genademiddelen. En ook wat de Heer zegt. Zie dat vanavond ook goed. Hè? Dat de Heer nou belovend spreekt. Hè? Dat is ook heel belangrijk. De omgang met de genademiddelen. Dat hij nou belovend spreekt. Dat hij zegt, ik zal water geven. Zul je geen geulen graven? Ik zal mijn geest over u uitgieten. Zul je niet lezen? Ik zal met je meegaan woorden van wijsheid geven. Zul je voordat je je zondagsschoolverhaal voorbereidt, mij niet om mijn hulp vragen? Als je op huisbezoek gaat, je knieën buigen, afhankelijkheid belijden. Och Heere, ik kan het niet. Ik heb zo uw geest nodig. De Heere zegt, als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Die in ieder mild geeft en geen verwijten maakt. Zie, zo wil de Heere middelen zegenen. Want dat zien we ook in het vervolg van de geschiedenis. Als die soldaten dan geulen gaan graven, moet je zien wat God doet. In zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid geeft hij water. Een overvloed. En de volgende morgen worden die mensen wakker met verdroogde lippen, stervend van dorst. En zie eens, vers 20, water. En het geschiedenis morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet, let op, water door de weg van Edom kwam en het land werd met water vervuld. Zie al die afgematte, vermoeide mannen. Daar komt het water aan, de geulen die vullen zich. Oh, ze gaan hun tentje uit en ze knielen neer bij die geulen en dan maken ze van hun hand een kommetje. En dan scheppen ze water en dan drinken ze. Heerlijk. Moet je de ogen van die mannen zien. Kom levend terug. Die twinkelen weer. Ziender ogen ontvangen ze krachten door het water dat de Heere hun geeft. Nou, dat doet de Heere. Niet omdat ze geulen hebben gegraven. Nee, ze hebben het niet verdiend. Hè, maar omdat de Heere trouw is aan zijn woord. Daarom. Omdat hij vol is van genade. Daarom. Op zijn tijd en op zijn wijze geeft hij water. Onverdiend. En dat maakt het ook zo heerlijk. Hè? Dat je niet verdiend hebt en dat je het toch krijgt. Dat geeft dat water nou juist zo'n heerlijke smaak. De smaak van genade. En zo wil de Heere de genademiddelen zegenen. We moeten altijd goed oppassen, zeggen ook onze vaders. Dat we niet denken als we de gematigde genademiddelen gebruiken, dan gebeurt het ook vanzelf. Min of meer mechanisch. Met dat je graaft, zul je ook water krijgen. Daar mag je dan toch wel van uitgaan. Nee, zo niet. Genademiddelen zijn als kanalen, waardoor de rivier van Gods genade stroomt. Hè? Maar ze zijn niet de genade zelf. En ze wekken die genade ook niet op. Genademiddelen in zichzelf zijn krachteloos. Geulen graven zelf brengt geen genade. Dat water, dat geeft de Heere zelf op zijn tijd. Hè? Die mannen die krijgen het pas 's morgens. Als ze hebben geslapen en dan opstaan na de nacht. Hè, dat leert ons, de geest is vrij. Hij is ons niet verplicht. Ja, maar ik gebruik nu de middelen en dan gebeurt er nog niks. Hij is ons niet verplicht. We hebben er geen recht op. De Heer is soeverein. Toch mag je wel van het gebruik van de middelen grote verwachting hebben. Verwacht de gave van de genade door het gebruik van de middelen van de genade. In opzien tot de Heere. Ach Heere, ik ga naar de kerk. Wilt u zelf in het midden komen? U hebt het toch beloofd, Heere. Ik heb het niet verdiend, maar u zegt toch in uw woord dat u juist ook daar wil spreken. Ach Heere, ik ga uw woord lezen. Ik kan mijn eigen hart niet openen, maar u hebt het toch gezegd, Heere. Door uw woord heen wilt u toch krachtig werken, Heere. Werkt u ook in mij zo. Nou, hebben we die geest niet nodig? Als je als Joram bent, graaf geulen. Halfhartig ben je dat erkennend. Maar graaf geulen. En vraag de Heilige Geest of dat hij in u een krachtig werk wil doen. De zonde voor ogen wil laten stellen en het kwaad ervan zien. Maar ook door de nood heen uit laat drijven naar de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heilige Geest het liefste doet. Christus verheerlijken. Ben je als Jozefat? Mag je genade hebben? De Heere vrezen? Graaf geulen. Het is alleen de Heilige Geest die ons kan laten zien op Christus. Dan wil hij de middelen er juist voor gebruiken om je keer op Christus te laten zien en een vruchtbaar leven te geven. O, zie je daar nou niet naar uit. Dat de Heilige Geest Jorams in het hart raakt. Ze levend maakt. En Jozefats vervult met zijn geest. Zodat ze vruchten mogen dragen. Tot eer van zijn grote naam. Oh, wat zou dat toch een groot iets zijn. Hè? Als de Heer nou nieuwe uitgietingen geeft van zijn geest in water. Toch? Nog krachtiger gaat werken. Dan dat hij doet. Vele mensen in de ruimte brengt. Dan wordt water een hof. Een gewaterde hof. Als mensen dan aan je vragen waar woon je. Dan zeg ik gewoon in de gewaterde hof. Van water. Daar werkt de Heer. Daar komen mensen tot bekering. In de ruimte. Die beseffen dat ze zo zondig zijn. En dat ze niets hebben verdiend. Die erkennen als de Heer ons voorbij gaat. Dan doet hij geen onrecht. En toch hij ziet op ons neer. En dat mensen zo in de vrijheid mogen komen. Ach, zullen we niet bidden. Om de Heilige Geest. Nog één ding. En dat is veelzeggend detail ook in dit lange schriftgedeelte. Maar dat water dat komt op het moment dat het spijsoffer wordt gebracht. Het graanoffer. Dat is wel heel kostbaar. Daar wil ik nog wel echt mee afronden. Als het graanoffer wordt gebracht in de tempel in Jeruzalem. Het graanoffer dat wordt elke morgen gebracht. Spijsoffer. En dat gebeurt samen met het brandoffer. Een lam dat wordt geslacht. En dat is het morgenoffer. Nou, en dat morgenoffer. Ah, dat is een kostbaar detail in deze geschiedenis. Dat ziet nou op dat grote offer dat de Heer Jezus gaat brengen. De Zoon van God, Immanuel. Hij geeft zijn bloed. Opdat zondaren mogen eten, het graan, het eeuwige leven. Door het geloven en ook mogen drinken. Uit de fonteinen van heil. O, de Heer Jezus Christus, hij geeft zijn leven. En het is op grond daarvan. Dat de wateren van het heil door gemeenten mogen vloeien. Ook door de gemeente van Wader. En dat zondaren mogen worden genodigd om te drinken. Uit de fonteinen van heil tot het eeuwige leven. Zie nu. Het is op grond van zijn werk alleen. Waardoor zondaren met God verzoend kunnen worden. En de Heilige Geest kunnen ontvangen. Geulengraven. Vandaag nog op je knieën. O vriend. Ga op je knieën en zeg het, Heer, hier ben ik. Moeder, kom ik tot u arm en naakt. Tot u die zondaren zalig maakt. Graaf geulen en dat in biddend opzicht tot de Heer. Heer, ik hoor van rijke zegen. Die u uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 65 en daarvan het zesde vers en ook het achtste. Waar u uw voetstap zet, daar druipt het al van vet. 65, 6 en 8.
Heere, laat ons vele geulen graven, ijverig bezig zijn met de middelen der genade die u ons aanreikt. En geef ook een diep besef van de genade dat u die middelen aanreikt. Dan mogen we in verwondering aannemen. En dan mogen we ons ook verblijden. Geef oog op de toezegging die u doet. Ik zal wonderen werken. Genade geven. Water. Dat is uw belofte, Heer. Mogen grote verwachtingen hebben. Juist ook van het gebruik van de genademiddelen. Geef dan dat we ze niet zullen laten liggen, uw woord. Maar dat we uw woord, als we vrij zijn, mogen ingaan en lezen. De boeken van onze vaders, die in zoveel getalen verschijnen, waarmee we zo bevoorrecht zijn, dat we die niet onaangeroerd laten, maar dat we in de stilte gaan en ze gaan lezen en herlezen, stukje bij beetje. Dat wilt u toch juist gebruiken, Heer, hè? En dat we ons mogen afzonderen, elke dag op de knieën gaan. En wilt u geven, Heer, dat we zo in alle getrouwheid die middelen gebruiken en vaarwel zeggen tegen al die andere dingen die ons ervan afleiden, al die ophouders. Dat we stoppen met dat zinloze tijdverdrijf. Met al dat zinloze gebruik van onze mobiele telefoon. Al dat zinloze omgaan met elkaar. Praat over niks. O Heere, wilt u komen met uw Heilige Geest. En wilt u daarom ook juist een diep besef geven van wie u bent. Van uw heerlijkheid en schoonheid. En dat we daarover vervuld raken. Daarmee. En dat we ook zien de walgelijkheid van onze zonde. En het grote kwaad ervan. Maar dat we ook juist zo diep mogen inblikken in uw lijden en sterven, Heere. Leer het ons toch te betrachten. De wonden waarmee u geslagen bent en de striemen. En dat u de zo grote prijs hebt betaald om zondaren vrij te kopen. O, stort uw geest toch over ons uit. De milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. Zegen ons, ook de mannenbroeders van de kerkenraad, ouderlingen en diakenen. Als het vele werk op hen afkomt, ze huisbezoek gaan doen, maakt u hen uitdelers van menigerlei genade en mogen ze zelf mee eten. Zegen onze bezoekbroeder, broeder Verhoog. Geeft u hem met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. Zegent u de catechete, ook broeder Blom. Sterkt u hem, ook in zijn studie. Wilt u hem zelf voortdurend onderwijs geven. Heren, we bidden om uw rijke zegen voor onze emeriti. Dominee Budding en dominee van de Ziel, ook in het werk dat ze in de gemeente mogen doen, hier en daar. Sterkt u en ondersteun ook in de weg die ze gaan met hun vrouwen. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Gedenk alle volgangers, heren, die hier zondags en ook door de week mogen volgaan. Laat hen en ook onszelf uw woord recht snijden. Wet en evangelie. Beide. Mogen wij ook in deze ogenblikken aan u opdragen, uw dienaar van wie we hoorden dat hij een moeizame weg gaat. Dominee Kleinbloesem. En zijn dochter Hanna, die al zo lange tijd ook in het ziekenhuis verblijdt. Heere, wilt u wonderen doen? Wij leggen hem voor u neer. En zijn gezin en dochter. Wees nabij, vernieuw krachten. Geef ook uw zegen, Heer, aan alle leidinggevenden van de zondagsschool, van het jeugdwerk, de clubs, de verenigingen. Dank, Heer, voor alle betrokkenheid en liefde. Ook alle verschillende commissies, we dragen ze aan u op. U hebt gezegd, ik zal Israël zijn als de dauw, die levend maakt en vruchtbaar. Wilt u dat doen? We bidden ook voor de thuisfrontcommissies, het werk van Marieke en van de familie Bogert. Geef uw genade en kracht bij alle werk. Heren, we bidden ook voor het college van kerkrentmeesters, de ouderenkerkrentmeesters en de kerkrentmeester zelf. Vele werk wat ze mogen doen, vaak ook achter de schermen. Mogen zij het doen, zoals Paulus dat ook zegt, van harte en voor u, de Heren. Denk aan de koster, zijn vrouw, de hulpkoster, alle die hen terzijde staan, mannen van beeld en geluid, de BHV'ers, geef uw zegen. Als ze zo bezig mogen zijn in de voorhoven van uw huis en dat ze daar ook uw gunst mogen proeven. Die sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. We bidden voor de organisten. Mogen zij hun werk ook doen voor u, Heren. U hun kunsten wijden. En zo bidden wij voor de velen in ons midden die hand- en spandiensten mogen verlenen. Schoonmaakwerk, administratie, bijhouden van het LRP, de zorg voor de kerkbode, het verjaardagsfonds, onderhoud van de kerk. Wat gebeurt er veel? Heren, zegen het werk. De vele handen. O, laat de lieflijkheid van u, onze God, over hen en over ons allen zijn. Als wij mensen vergeten, vergeet u ze niet. Heb ook dank voor alle werk dat deze dagen verzet is, ook in de voorbereiding door de commissie van het gemeenteweekend. Geef uw zegen, Heren. En ontfermt u zich zo over het geheel van de gemeente. Mag alles meewerken ten goede, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons, omwille van het graanoffer, het brandoffer, het morgenoffer, dat u hebt gebracht, Heer Jezus Christus. U zij de glorie. Amen. Wij gaan samen tot slot zingen uit Psalm 68. En daarvan het vierde vers. Het vierde vers. Een milde regen zond, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer. Dat zijn de regels in het vierde vers van Psalm 68. Laten we die samen als slot zingen. gaat heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.